Gemeente, we gaan lezen uit Gods woord in Matteüs hoofdstuk 2. Ik kwam er namelijk achter dat het deze zondag, noemen ze wel, drie koningen zondag is. Ik zal er niet iedereen evenveel zeggen, maar we hebben het dan over de wijzen, of sommige vertalingen zeggen zelfs de magiërs uit het oosten. Maar ik vond het wel mooi om het daar toch met elkaar over te hebben. En dat wil ik graag dus lezen uit Matteüs hoofdstuk 2 vanaf vers 1. Ik lees uit de herziene Statenvertaling. Deze woorden, dus Matteüs hoofdstuk 2 vanaf vers 1 en straks nog iets uit de Hebreeënbrief. Matteüs hoofdstuk 2. Toen nu Jezus geboren was in Bethlehem in Judea, in de dagen van koning Herodes, zie, wijzen uit het oosten kwamen in Jeruzalem aan en zeiden, waar is de pasgeboren koning van de Joden? Want we hebben zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om hem te aanbidden. Toen koning Herodes dit hoorde, raakte hij in verwarring en heel Jeruzalem met hem. En nadat hij alle overpriesters en schriftgeleerden van het volk bijeen had laten komen, wilde hij van hen weten waar de Christus, de Messias, geboren zou worden. Ze zeiden tegen hem, in Bethlehem in Judea, want zo staat het geschreven door de profeet. En u, Bethlehem, land van Juda, bent beslist niet de minste onder de vorsten van Juda, want uit u zal de leidsman voortkomen die mijn volk Israël wijden zal. Toen riep Herodes de wijzen onopgemerkt bij zich en vroeg hun nauwkeurig naar de tijd dat de ster verschenen was. En hij stuurde hen naar Bethlehem en zei, ga erheen en doe nauwkeurig onderzoek naar dat kind. En als u het gevonden hebt, bericht het mij, zodat ook ik kom om het te aanbidden. En nadat zij de koning aangehoord hadden, gingen ze op weg. En zie, de ster die ze in het oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat hij boven de plaats kwam te staan waar het kind was. Toen ze de ster zagen, verheugden ze zich met zeer grote vreugde. En toen ze in het huis kwamen, vonden ze het kind met Maria, zijn moeder, en vielen neer en aanbaden het. Ze openden hun schatkisten en brachten hem geschenken, goud en wierook en mirre. En nadat zij door een aanwijzing van God in een droom gewaarschuwd waren om niet terug te keren naar Herodes, keerden ze langs een andere weg terug naar hun land. Het thema vanavond is een andere weg. Nu iets nog uit Hebreeën hoofdstuk 1, een aantal versen van 1 tot en met 4, en het hoofdstuk 2 vers 17 en 18. Dus Hebreeën hoofdstuk 1, vanaf vers 1 tot en met vers 4. Hebreeën hoofdstuk 1, vanaf vers 1, deze woorden. Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, die hij erfgenaam gemaakt heeft van alles, door wie hij ook de wereld gemaakt heeft. Hij, het gaat dus over de Heer Jezus, die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van zijn zelfstandigheid, die alle dingen draagt door zijn krachtig woord, heeft nadat hij de reiniging van onze zonden door zichzelf tot stand had gebracht, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Hij is zoveel meer geworden dan de engelen, als de naam die hij als erfdeel ontvangen heeft voortreffelijker is dan die van hen. Nu uit hoofdstuk 2 tenslotte de versen 17 en 18. Hebreeën 2, 17 en 18. Daarom moest hij, dat gaat dus ook weer over de Heer Jezus, in alles aan zijn broeders gelijk worden, opdat hij een barmhartig en een getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die God betreffen, om de zonde van het volk te verzoenen. Want waarin hij zelf geleden heeft, toen hij verzocht werd, kan hij hen die verzocht worden te hulp komen. Tot zover de Bijbellezing. Lieve mensen, broeders en zusters, gemeente van de Heer Jezus. Ik weet niet wie van jullie een fan is van kerstmarkten. En met name Duitse kerstmarkten. Je hoeft niet je hand op te steken, dat kan nog tot problemen leiden misschien, ik weet het niet. Maar toevallig vind ik kerstmarkten erg leuk en vooral in Duitsland. En ik ik ga dan graag tamme kastanjes kopen. Kent u die dingen? Ik vind het ontzettend lekker. Goed. Ik denk dat je ze alleen daar kunt krijgen. En dan rijd ik dus ook graag met mijn vrouw naar Duitsland. We gingen in dit geval naar Düsseldorf en we dachten even naar Keulen te gaan, maar dat is er niet van gekomen. Maar als je in Keulen komt, dan kan het bijna niet missen, want daar gaan heel wat mensen voor naar Keulen. Op 250 meter afstand van de rivier de Rijn is een indrukwekkend gebouw. Ooit in augustus, geloof ik, van 1245 of zo, zijn ze eraan beginnen te bouwen. En 1880 was het pas afgelopen. Ik heb het over de Keulse Dom. Wie van jullie is daar trouwens geweest in de Keulse Dom? Goed. Ik dus ook met reizen enzovoort. Die Keulse Dom is een indrukwekkend gebouw, ik zei het al, en 146 meter hoge toren onder andere, verschillende torens zelfs. Er is een opengewerkte toren, heel bijzonder hoe ze dat gebouwd hebben. En inderdaad, de fundamenten zijn nog sommige van de 13e eeuw, kun je nagaan. Die Keulse Dom heeft nog iets heel bijzonders. In een van de klokkentorens hangt de grootste klok van de hele wereld. Dat was niet die u net hoorde. Overigens, ook indrukwekkend, daar niet van, maar toch iets anders. Die klok daar in Keulen, die weegt 24.000 kilo, oftewel 24 ton. Als u vrachtwagen rijdt, dan weet je ongeveer wat voor gewicht dat moet zijn. Die klepel van die klok, die weegt meer dan 600 kilo. En opmerkelijk is de Keulse Dom wel beschadigd in de Tweede Wereldoorlog, maar ook voor een deel gespaard gebleven, omdat die Keulse Dom een oriëntatiepunt was voor de vliegeniers, de piloten vanuit Engeland met name, maar ook uit Amerika, die daar de boel gingen bombarderen. Indrukwekkend gebouw. Wat niet iedereen weet is, want dat hebben eigenlijk al die kathedraal, dat die een bepaald thema heeft, die Keulse Dom. Wat is nou het thema van de Keulse Dom? Dat is niet Maria of bijvoorbeeld de Stefanusdom in Passau over Stefanus die de hemel geopend ziet, et cetera. Nee, de Keulse Dom, en daar draait eigenlijk alles om in die kerk, dat kun je zien als je naar binnen loopt. Dan kijk je en achteraan zie je iets wat echt helemaal overkomt als goud. En het is het dan ook. En het zijn drie kisten, drie sarcofagen. Er staat er eentje zo en er staat er eentje pal naast en een derde staat er bovenop. En die hele Keulse Dom draait om datgene wat zich bevindt in die sarcofagen. Weten jullie wat dat is toevallig? Het zouden de relikwieën zijn, de stoffelijke overschotten van de wijzen uit het oosten. En opmerkelijk is dat Keulen is zo in de loop van de eeuwen tot aanzien gekomen, omdat dat dus de belangrijkste pelgrimstad was om die reden. En daar kunnen we meteen tig vragen bij stellen. A. Hoe komen wij eruit bij om te zeggen dat het drie wijzen waren? En dan weten we de namen, zeggen we dan Kasper, Melchior en Balthasar. Staat niet in de Bijbel. Het getal drie komt men aan omdat ze, dat weet u, goud, wierook en mirre meegenomen hebben. En men denkt dan dat ieder dat kunnen er ook vijf, kunnen er ook twee geweest zijn, dat weten we niet. In het boek van Matthäus, in het evangelie van Matthäus, komen ze bijna uit het niets, uit het oosten, daar kom ik zo meteen nog graag op terug, en ze verdwijnen ook weer in het niets. We gaan er naar kijken van hoe zit dat eigenlijk. We zien dat Matthäus heel andere accenten legt dan wat er later is gezegd. Maar goed, het verhaal wil dat zij dus zouden zijn gaan evangeliseren en gegaan zijn naar Europa. En dat Barbarossa, dat hij ooit het gebeente van deze mannen dan gegeven zou hebben. Nou is het boeiende dat ik daar, ik kwam er een Duitse priester tegen, die werkte daar in de Keulse Dom. En ik raakte met die man wat aan de babbel en die man vertelde mij het volgende. Elk jaar, in het voorjaar, is er een bepaalde ceremonie van de Keulse Dom. En dan worden die sarcofagen geopend. Ik zeg, hè? Serieus? Ja, vertelde hij. Ik zeg, bent u daar, hè, netjes beleefd en zie in het Duits. Ik zeg, bent u daar bij geweest? Ja, daar ben ik bij. Ik zeg, mag ik vragen, wat zie je dan eigenlijk? Ja, hij zegt, skeletten. Ja. Weet je, Het is eigenlijk een beetje bizar dat die Keulse dom dat als doel heeft. Ik heb dan het gevoel, dan heb je waarschijnlijk wel de klok horen luiden, maar weet je dan waar de klepel hangt. Hè? Maar ik bedoel, dat is net als, moet ik toch eerlijk zeggen, met Maria. Natuurlijk is Maria een bijzondere vrouw. Maar opmerkelijk is dat die wijzen het kind aanbidden, niet Maria. Maar goed, het is opmerkelijk, nogmaals niet verre hier vandaan, dat dus daar het centrum eigenlijk ligt van een stuk adoratie van de wijzen uit het oosten. Wat laat de Bijbel ons erover zien? We hebben het gelezen. Matthäus vermeldt het, hè, dat hij ook de genealogie van de Heer Jezus heeft weergegeven. Dan komen we het tegen wat hij daarover schrijft. En hij laat het plaatsvinden, dat is opmerkelijk ook, in de tijd, opmerkelijk zo was het ook gewoon, in de tijd van Herodes, dat er dan staat dat er dan, toen Jezus geboren was in Bethlehem, in Judea, dat er dus wijzen uit het oosten kwamen in Jeruzalem. Andere vertaling, en de bijvoorbeeld zegt het magiërs, magoi in het Grieks, magiërs. En dat zou een indicatie kunnen zijn waar ze dan werkelijk vandaan kwamen. Wat is namelijk het oosten? En ja, dat oosten dat kan heel ver zijn. Als wij zeggen in het oosten, zeggen wij bijvoorbeeld Duitsland of Polen of Rusland. Als we het hebben over het verre oosten, dan hebben we het over China, Japan bijvoorbeeld, Azië in elk geval. Richting het oosten. Deze mannen kwamen dus uit het oosten en zij komen in Jeruzalem aan. Nou is Jeruzalem natuurlijk altijd al, nog altijd trouwens, gelukkig maar, een plek waar van alles gebeurt en ladingen met pelgrims komen daaraan. En dat weet u ook wel. Maar deze mannen hebben een heel specifieke vraag. En ze zeggen, waar is de pasgeboren koning van de Joden? Hebben ze een ster in het oosten gezien en zijn gekomen om hem te aanbidden? Dat is de vraag die zij stellen. En ik denk dat alleen al mogelijk hun verschijning al de nodige opzien gebaard heeft, mogelijk, als er drie of meer zijn, of karavaan bij zich hadden, hoe dan ook. In elk geval, die vraag maakt nogal wat los. En er zitten ook een aantal zaken bij die voor ons opmerkelijk zijn. Bijvoorbeeld, ze hebben het over de pasgeboren koning van de Joden. Deze titel, die kennen zij kennelijk. En er zijn natuurlijk allerlei speculaties en theorieën van, ja maar, hoe zit dat nou met die ster eigenlijk? En hoe kan die ster nou zo exact, als ze dan bij Herodes weggaan, zo staan, dat die letterlijk hun brengt tot bij, letterlijk de plek waar de Heer Jezus geboren is. Dat hebben we gezien, ondertussen een huis, hè, dat is ook te begrijpen. We zijn kennelijk toch wel even een tijd verder, nog altijd in Bethlehem trouwens, maar niet meer in een stal, maar in een huis, kun je begrijpen. De herders zijn er geweest, letterlijk toen de Heer Jezus die nacht geboren werd en vonden het kind in de kribbe in doeken gewikkeld. Maar inmiddels zijn ze in een huis en inmiddels alweer een tijdje verder. Maar ze hebben het dus over de pasgeboren koning van de Joden. Wij weten, als de Heer Jezus hangt aan het kruis van Golgotha, de koning der Joden, waar dan een aantal mensen een probleem hebben. Maar dit is de eerste titel die Matthäus door de Heilige Geest ons geeft, die zij noemen. We hebben zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om hem te aanbidden. Nogmaals, het is een beetje apart hoor. Ik vind die Keulse dom heel mooi. Maar het gaat niet om de aanbidding van deze mannen. Het gaat om de aanbidding van de Heer Jezus Christus. En daar heeft, dat is het thema dus, die andere weg ook alles mee te maken. Het woord wat er staat voor aanbidding, heel mooi woord, dat betekent eigenlijk al op je knieën vallen. Dat betekent eigenlijk een positie die iets van een vernedering inhoudt. Van op de knieën vallen, dat doen wij niet. Stel je voor, en iemand valt voor je op de knieën. Ga staan, kom op. Op de knieën tegelijkertijd is ook wat je ziet als een positie van bidden. En ik moet heel eerlijk bekennen dat, en dat is ik wel grappig, want er zijn ook sportieve mensen, jullie bent allemaal sportieve, dat weet ik ook, maar er zijn een aantal mensen die iets meer met sport weten, en we hebben iemand bijvoorbeeld die les geeft in judo, en we weten allemaal dat juist ook op je knieën, grondgevecht, dat heb ik verleden ook nog al eens mogen doen, Dat je dan juist ook heel sterk kunt zijn. En dat vind ik heel mooi. Het beeld ook op je knieën is een symbool van vernedering. Maar tegelijkertijd, van over ootmoediging kan ik dan beter zeggen natuurlijk. Maar is dat wel de plek ook om juist tegenover God, ten aanvoer staan van hem, eigenlijk in je krachten te staan, om dat woord maar eens te noemen. Juist misschien wel op je knieën. Maar zij gaan dus deze Messias aanbidden. Zij noemen hem de koning van de Joden. Dit geeft heel wat sensatie. En als koning Herodes dat hoort, raakte hij in verwarring. Dat is zacht uitgedrukt. Hij is er echt serieus van in de war. Maar niet alleen hij, ook Jeruzalem, heel Jeruzalem met hem. Nu, als je in verwarring raakt, als er iets is wat je verontrust of wat jou ontsteld doet staan, dat kan positief en negatief zijn. Kijk, we hebben meestal in Nederland niet zulke, helaas, zulke rustige jaarwisselingen. Maar als dan de politie komt opdagen, zullen sommigen daarvan schrikken, oei oei, en anderen, gelukkig, de politie is er. Eenzelfde gebeurtenis of mededeling kan bij de een blijdschap en bij de ander schrik teweeg brengen. Hier zien we dat ook. En Herodes raakt in verwarring en hij haalt de overpriesters en de schriftleerden van het volk bij elkaar en dan wil hij van hen weten waar, en dat is opmerkelijk, de Christus, de Messias, geboren zou worden. Wie was Herodes? Er zijn een aantal koningen die Herodes heten in die tijd. Het waren Edomieten van origine, een beetje een soort geassimileerd in het Romeinse Rijk. Ze deugden geen van allen. En deze Herodes zal opvallen door zijn ongelooflijke wreedheid. Dat zal ook, hebben we niet gelezen, maar de kindermoord van Bethlehem. Maar bijvoorbeeld aan het eind van zijn leven was hij bang dat zijn grootste angst bewaarheid zou worden. Dat hij van de troon gestoten zou worden. En wie waren zijn naaste concurrenten? Schrik niet, zijn drie zonen. En uit voorzorg heeft hij zijn eigen drie zonen allemaal laten vermoorden. Dit was geen lieve man. Tegelijkertijd wilde hij het volk tevreden houden. Dus het tempel van Herodes had er heel veel aan geïnvesteerd. U weet misschien dat het Joodse volk viel onder Romeinse overheersing. Tegelijkertijd hoefden de Joodse jonge mannen niet in dienst. Dat gold niet voor Joden. Voor de rest mochten ze voor een groot deel hun eigen godsdienst blijven uitvoeren. En toch, het volk moest Herodes niet. Maar hij kende ze wel, dus hij laat de schriftleerden bij elkaar komen en vraagt hen, waar wordt de Christus geboren? Opmerkelijk dat de koning van de Joden hier de Christus genoemd wordt. Terecht natuurlijk, maar het laat ook iets zien, al wat Matthäus door de Heilige Geest ons wil meegeven. En ze zeggen onmiddellijk, in Bethlehem. Ja. In Judea, want zo staat het geschreven door de profeet Micha, hoofdstuk 5, u zou het kunnen nalezen. En u Bethlehem, land van Juda, bent beslist niet de minste onder de vorsten van Juda, want uit u zal de leidsman voortkomen die mijn volk Israël wijden zal. In deze paar teksten zien we iets al over de Heer Jezus. Het kind in de kribbe, het kind inmiddels in een huis, koning van de Joden, Christus of Messias, een leidsman die mijn volk Israël wijden zal. Dan, als Herodes dat hoort, dan beseft hij, hey, Bethlehem, hij roept de wijzen in het geheim bij zich en vraagt hen nauwkeurig naar het moment dat die ster verschenen was. En hij stuurde hen naar Bethlehem en zei, ga erheen, doe nauwkeurig onderzoek naar dat kind en als u het gevonden hebt, bericht het aan mij, zodat ook ik kom om hem, om het te aanbidden. En de staters hebben de koning aangehoord. Je leest niet wat ze hebben gezegd. Ze hebben hem aangehoord. En ze zijn vertrokken en dan is daar die ster. Zij worden daar heel blij van en die brengt hen naar de plek waar het kind was. Over die ster. In de Bijbelkritiek wordt gezegd, ja, wat is dit voor een mythologisch gebeuren? Wij geloven, de mensen, dat mag ik hopen dat u dat met me eens bent, nemen die Bijbel buitengewoon letterlijk. Desalniettemin is het toch wel opmerkelijk, want we hebben het hier niet over astronomen, maar astrologen. We hebben het over mensen die zich bezighielden met iets wat de Bijbel expliciet verbiedt, namelijk hele toestand van sterrenwichelarij en horoscopen, alsjeblieft. Begin er niet aan, ook niet voor de lol, van nou, stom eens eventjes. Alsjeblieft niet, de Bijbel is daar heel duidelijk in. Waarom eigenlijk? Omdat God absoluut niet wil dat dingen die hij geschapen heeft, zon, maan, sterren, waarvan een lied zingt van, laat hem besturen wagen, al deze sterren, wij spoor en loop en baan zal ook wel wegen vinden waarlangs uw voet kan gaan. Ja, daar gebruikt hij dat niet voor op deze manier, dat wil hij heel graag rechtstreeks doen. Dat wil hij door de Heilige Geest aan u en jou en mij duidelijk maken. Omdat je dus niet zou, zeg maar, gaan aanbidden wat hij geschapen heeft, maar hemzelf. Is opmerkelijk dat deze mannen toch in hun eigen wereld door God aangesproken worden. Zeer opmerkelijk. Ik sprak vanmorgen in Bussum en sprak daar een man. En ik vertelde hem iets over wat ik ook afgelopen jaar heb meegemaakt. Dat bijvoorbeeld iemand uit Iran vertelde van, ik was moslim, maar in een droom heb ik een openbaring gekregen van iemand die ik niet kende, waarvan ik later ontdekte, het was de Heere Jezus Christus zelf. Met zware consequenties, namelijk weg moeten vluchten, et cetera. Zegt die man na afloop tegen mij, is toevallig ook de man die de dienst leidde, hij zegt, joh, in mijn werk kwam ik afgelopen week een mevrouw tegen uit Iran. En die vertelde exact hetzelfde. Ja, ik moest mij een beetje inhouden. Maar die vrouw was helemaal aan het stralen. Was een moslim en was getrouwd met een christen. De Heer Jezus had zich aan haar geopenbaard. En ze was wel moeten vluchten. Ik vind het heel mooi om te zien hoe de Heere God ook, ik zou zeggen, dwars door het heidendom et cetera heen, zichzelf kan openbaren. En kennelijk gebeurt dat hier. Nu was er ook de theorie van ene meneer Kepler, Johannes Kepler, de bekende. En die zei, ja, wacht even, als je dat gaat uitrekenen, dan krijg je, wat noemen ze, een conjunctie. Dus een samentrek als het ware van Jupiter, de grootste planeet van ons zonnestelsel, en mogelijk Venus. En dat geeft een heel bijzonder effect, et cetera. Misschien kan zijn. Maar zij weten zeker, en omdat Matthäus het verder niet vermeldt, hoef ik daar verder ook niet veel woorden aan te spanderen. Maar waar het bij Matthäus om gaat, is dat ze A, iets hebben gezien van de koning van de Joden, en B, naar Jeruzalem gaan. En dat is denk ik wat Matthäus ons om meegeeft. En die namen die aan de Heer Jezus gegeven worden. En dat dan de Heere God hen zo prachtig individueel leidt, dat zij inderdaad naar Bethlehem gaan. Nou, sommigen onder ons zijn daar geweest, diverse onder ons zelfs. Dan weet je, die afstand is best te doen. Daar ben je nog wel even, zeker met kamelen, et cetera, wel even mee bezig als ze kamelen bij zich hadden. Maar dat is wel te doen. En dan komen ze daar en dan staat er dat ze daar komen. Als ze dat zien, verhuizen ze met grote vreugde. En toen ze in het huis kwamen, vonden ze het kind met Maria zijn moeder. En ze vielen neer en aanbaden. Daar heb je dat prachtige woord. Eigenlijk op je knieën vallen en hem aanbidden. Ze openden hun schatkisten, brachten hem geschenken, goud en wierook en mirre. En dan weten we door een droom gewaarschuwd. Even over die schatten. Het is heel boeiend. Hoe rijk was de Heer Jezus eigenlijk? Nou, er staat dat hij arm werd voor u en jou en mij. Was hij ook letterlijk arm? Ik bedoel, zat hij misschien nog net niet als bedelaar, maar dat is maar de vraag. Zijn vader had een timmer bij of aannemer. Hij heeft bijvoorbeeld, ben ik met sommigen van jullie geweest, in Capernaum had hij zijn eigen huis. Goud en wierook en mirre, kistjes vertaalt de NBV, kusten vertaalt hier de Herziene Statenvertaling, dat was ontzaggelijk veel geld waard. Als we het hebben dat hij arm werd, voor u en jou en mij, denk ik dat de Bijbel iets anders bedoelt. Ik zeg maar, hij was misschien niet heel wel gesteld, dat weet ik niet. Maar als het erover gaat, wat de essentie is van wat hij deed, daar kom ik zo meteen nog over. Maar hier geven zij het beste wat zij te bieden hebben aan de Heer Jezus. Zij hebben het geschenk gevonden. Emmanuel, God met ons. Het geschenk. Over geschenken gesproken. Wij, mijn oudste zoon en zijn vrouw en onze drie kleinkinderen van 12, 10 en 8 jaar oud, hadden besloten dat we elkaar nu met kerst cadeaus zouden geven. En niet met Sinterklaas en afijn. Ook een beetje de gedachte van kerst is Gods grote cadeau, de Heer Jezus, voor ons mensen. En wij hadden, dat ken je misschien wel, loodjes trekken. Kent u dat? Okay. En ik trok een loodje van Sam. Dat is ons jongste kleinkind, hij is 8 jaar oud dus. Sam had alleen geen verlanglijstje ingediend. Dus ja, dat was een beetje gokken, hadden we gezien. Hij is gek op voetbal en zo. Dus hij had een bepaalde bal, een of andere Pilatusbal die mijn vrouw ook heeft. Daar was hij nogal gek van. Nou, dat kopen we. En het bleek later ook dat inderdaad dat hij dat heel graag wilde. Maar wij waren dus in Duitsland, in Düsseldorf, niet ver van Keulen, maar goed. En toen zagen wij daar een horloge. Was niet al te duur. Nou, oké. Okay. Wij zegt, weet je wat? Is dat niet leuk? Heeft hij niet om gevraagd, maar misschien een horloge er ook nog bij. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Dat werd door mijn vrouw vakkundig, professioneel ingepakt. Echt ongelooflijk knap vind ik dat, hoe ze dat kan, maar oké. Okay. En ja hoor, het moment was daar dat Sam, die ging zijn cadeau uitpakken. Eerst die bal, daar was hij, ging helemaal vanuit zijn dak en wauw, wat leuk. En toen kwam hij aan het andere, iets kleinere pakje van het horloge. En wij keken gespannen toe hoe onze kleinzoon het papier eraf haalde. En er kwam iets tevoorschijn, dat was dat horloge. Maar dat herkende hij niet als dusdanig, want dat zat nog helemaal plat en nog in een soort karton gepakt. En toen zei hij letterlijk dit. Ik weet niet precies wat het is, maar toch bedankt. Ik weet niet precies wat het is, maar toch bedankt. En toen hij dat zei, ja, ik vond het fantastisch. En inmiddels, hij weet het wel, wat het, maar goed. Toen dacht ik dit bij mezelf. De Heer Jezus is Gods geschenk. Hij was er altijd al. Hij is niet geschapen. Hij was van eeuwigheid tot eeuwigheid Vader, Zoon en Heilige Geest. Alleen kerst, aan het begin van onze jaartelling, heeft iets laten zien wat we tot dan toe nooit van de Almachtige gezien hadden. Dat Hij in de Heer Jezus mens werd. U kent die illustraties, maar ik wil deze toch nog geven. Voor sommigen onder ons en ook voor mij is België behoorlijk dierbaar. En er was een koning Leopold al van een tijdje geleden. En die koning die trok zich het lot van zijn onderdanen nogal aan, met name van de mijnwerkers. En de man heeft historisch het volgende gedaan. Hij wilde bij de mijnwerkers van de Borinage, hij wilde weten wat hun leven eigenlijk was. En toen heeft hij besloten om het volgende te doen. Dat hij deed tijdelijk afstand van de troon van België. En hij werd mijnwerker. En alleen maar een paar mensen wisten dat. Dus op een dag staan er een aantal kompels bij elkaar daar in de Borinage. Om naar beneden te gaan, af te dalen naar de kolenmijnen. En bij hen staat een man die zij niet kenden, een nieuwe collega, die trouwens na afloop net zo zwart of roetveeg, hoe het wil worden, naar boven kwam. Alleen, ja, je kon aan zijn handen wel zien dat hij kennelijk dit werk niet gewend was. Het schijnt dat hij dat een paar weken heeft volgehouden, koning Leopold, en dat hij uiteindelijk, nadat hij dat helemaal had meegemaakt, opnieuw zijn koninklijke waardigheid oppakte, maar nu eigenlijk als nooit tevoren wist wat het betekent om in zulke omstandigheden te moeten werken. Het is een heel zwak voorbeeld, lieve mensen, maar het laat iets zien van wie de Heer Jezus is en wat de Heere God gedaan heeft, namelijk hij werd mens. We zeggen dat niet voor niks, Immanuel, oftewel Emmanuel, God met ons. Dan hoop ik dit jaar 67 te worden, ik ben nu 66. Ik ben van jongs af aan ben ik opgegroeid met de Bijbel. Ik ben ontzettend dankbaar dat wij aan tafel het woord van God lazen. Ik ben blij dat ik echt tot geloof mocht komen. De Bijbelschool Heverlee, later de faculteit, et cetera. En ik zal u dit heel eerlijk zeggen. wie de Heere Jezus werkelijk is, wat de liefde van God werkelijk betekent, dat blijft voor mij een geschenk en een cadeau waar ik nooit over uitgedacht raak. Dat blijft iets zo fascinerends, zo ongelooflijk mooi. Ik zeg wel eens het beste wat je ooit kan overkomen en mijn tot geloof komen, heeft onder andere te maken met een opmerking van een predikant toen ik op beleidingscategorisatie zat in Gouda, Sint-Jan, dominee, inmiddels overleden, dominee Van Eyck, een kleine man met een liefde voor de Heer Jezus, geweldig, en die zei, op de laatste avond van beleidingscategorisatie, zei hij tegen ons als groep, eigenlijk tegen iemand, niet tegen mij persoonlijk, maar tegen iemand anders, zei die met veel passie, zegt dit, als je eens zou gaan beseffen wat de liefde van de Heer Jezus betekent, en dat was van mij, het was letterlijk een openbaring, wauw. Ineens zag ik het, alsof er letterlijk, het was mistig met de auto niet, maar dat de mist ineens wegtrekt. Oh wauw, hier zit ik. Wauw, zijn liefde gaat ook naar mij toe. Mij, Kees van Vels, ongelooflijk. En ik kan u eerlijk bekennen, ik bestudeer het woord, ik lees het woord en ik geniet er ontzettend van. En het mooiste wat je kan doen, geloof ik echt, maar wie hij is, dat mag ik echt zeggen, dat wordt eigenlijk elke dag rijker. Dat als ik ook zie bijvoorbeeld, zei ik zo meteen nog iets over, hoe hij de geschiedenis van de wereld bepaalt. Hoe bijvoorbeeld, want we zitten hier ook als Maranatha gemeente, bijvoorbeeld de termen alleen al, hè, koning van de Joden, de Messias, de Christus, de leidsman, maar met name de leidsman die mijn volk Israël wijden zal. Er zijn mensen, Messias blijdende Joden, die dat laten gebeuren, zeker. En die dat overkomt, of die tot geloof komen, of hoe je dat benoemt allemaal. Maar natuurlijk de meerderheid nog niet. Maar dit is wel de missie. Die hele Maranatha gedachte heeft ermee te maken dat de Heer Jezus zich zal openbaren aan zijn volk. Maar als ik denk aan dat geschenk, en al is het, al zit je hier nog maar pas, of is het misschien voor jou pas, nog maar sinds kort realiteit geworden. Ik vind het zo mooi wat mijn kleinzoon zei. Ik weet niet precies wat het is, maar toch bedankt. Dank u, Heer. Want op het moment dat je hem, de Heer Jezus, gaat leren kennen, is mijn ervaring dat hij daarin groter en rijker wordt. En daarom lazen wij Hebreeën hoofdstuk 1... waar dat staat, die indrukwekkende woorden. Ook als je dat leest in de grondtaal, schitterend. Men zegt wel eens, Hebreeën was mogelijk een preek die door de Heilige Geest geïnspireerd, die ja, aan het papier is toevertrouwd. Maar het begint al, op vele plaatsen, vele tijden heeft God gesproken tot de vaderen door de profeten. De profeten van het Oude Testament, waarin hij zijn gedachten, zijn woorden, zijn verbonden openbaarde. En dan moet ik denken, ook een heel simpel voorbeeld, dat ik ooit in België daar was en Richard Haverkamp, de evangelist al daar, daar kreeg ik ooit les van. Een evangelist die heeft veel gemeenten mogen stichten in België, de christengemeente, is nu teruggegaan met pensioen in Canada, en altijd een man van God, die op een bepaald moment in vol enthousiasme ons als klas vertelde hoe hij de Bijbel zag. En dit is wat hij zei. Hij zegt, God heeft de wereld geschapen. Met alles erop en alles eraan. En jou en mij erop gezet. En dan zei hij, en heeft er een boekje bij gegeven. Een gebruiksaanwijzing. Maar geloof me, God gaat echt geen gebruiksaanwijzing erbij geven met allerlei fouten en gebreken. Laat het je nooit wijs maken. Dit is het woord van God. Hij sprak door de profeten. Zijn onfeilbare woord. Ze hebben het soms met hun leven betaald. En dan staat er, heeft hij in de laatste dagen, zegt de Hebreeërs briefschrijver, in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Wat ik nou wil zeggen is dit. De wijzen uit het oosten ontmoetten de Heer Jezus. Ze kwamen tevoorschijn, kwamen ze uit Perzië, dat is een theorie. Zeker het woord magiërs zou daarop kunnen wijzen. En dan zou je een paar dingen kunnen verklaren. Bijvoorbeeld het boek Daniël. heeft het daarover, hè? Over dat ook de geest van de goden is in hem. Men ontdekt dat degene die de volgelingen zijn van de God van Abraham, Isaac en Jacob, en zeggen, van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest, dat daar iets unieks mee aan de hand is, dat die een meer betere wijsheid hebben. Maar Daniël heeft machtige openbaringen gekregen, als jonge man al, maar ook als oudere man, misschien al wel 90 jaar oud. En nog altijd groen en fris en nog altijd van enorme betekenis in dit land, in Perzië. Had ook de Meden en de Perzen meegemaakt en hij heeft gesproken over die zou gaan komen, de koning van de Joden. Er werd met respect over Daniël gesproken. Hebben ze het daar vandaan? Heeft God dat willen gebruiken? Zoveel jaren daarvoor. Ik bedoel, 586 was de val van Jeruzalem. En toen zijn de Joden, maar onder Daniël, weggevoerd naar Babel. Is dat wat er is blijven hangen daar door Gods genade? Maar we zien dus dat die wijzen uit het oosten, dat die iets zich realiseren. En dat is ook dat ze langs een andere weg terugkeren. Dat is het thema, heb ik gezegd. Die andere weg heeft hiermee te maken. Dat God heeft gesproken in zijn zoon. Er staat iets achter. Die hij erfgenaam gemaakt heeft van alles. Door wie hij ook de wereld gemaakt heeft. Hij, wordt die beschreven, hè? De afstraling van Gods heerlijkheid. De afdruk van zijn zelfstandigheid. Die alle dingen draagt door zijn krachtig woord heeft. Nou, dit wordt over de Heer Jezus gezegd. Indrukwekkend. Dit verandert je leven. En natuurlijk, ik snap ook wel dat die wijzen langs een andere weg letterlijk teruggingen. Dat hoef je niet te vergeestelijken, dat ga ik trouwens wel doen nu. Maar letterlijk, want ze gingen niet terug naar Jeruzalem. Maar ze gingen langs een andere weg terug. Heel plat voorbeeld weer. Toen ik hier vanuit Blarikum naartoe kwam, ben ik gereden over, A1, en dan zo langs Barneveld en dan hier naartoe. Maar ik heb een alternatief. Als ik straks terugrijd, dan kan ik ook ervoor kiezen om niet langs, zoals sommigen zeggen, Tok Tok City, oftewel Barneveld terug te rijden, maar over Utrecht. Want het maakt maar een paar kilometer uit. Ik zou letterlijk een heel andere route kunnen nemen, waardoor ik maar voor een deel rijd wat ik gereden heb. En eigenlijk scheelt het weinig. Dat is letterlijk bedoeld. Mijn stelling is net deze. Dat als je de Heer Jezus ontmoet, dan betekent dat vanaf dat moment dat je een andere route, een andere weg gaat nemen. Wat zegt de Heer Jezus ook alweer? Hij zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Er is geen enkele andere route of weg tot de Vader dan door hem, tot de Heer Jezus. Oh, dat zijn mensen die een uitzending op televisie zien, een radio horen, een krant, een ding, een gesprek, een lied. Tot de Heer Jezus, ja, maar er is maar één weg tot de Vader. En dat verandert je leven, als je daarover nadenkt, hè, wat er staat. De afstraling van Gods heerlijkheid. De afdruk van zijn zelfstandigheid. Dit zinnetje, die alle dingen draagt door zijn krachtig woord. Misschien wel eens eerder genoemd bij jullie. Maar ik vind het belangrijk om dit te illustreren. Er is, en niet in de astrologie, maar in de astronomie, met de serieuze sterrenkunde, et cetera, is er sprake van een hele grote crisis. Dit is de crisis. De vraag is, wat is de kracht die het heelal bij elkaar houdt? Hoe kom je daar nou maar? Nou, u weet dat op het moment dat, ga ik u niet demonstreren, maar als ik hier zou springen, ja, dan kom ik ook weer terug. En afhankelijk van mijn conditie of mijn sprongkracht, hoger of lager. Hè, maar ook, als spring je desnoods over 3 meter of zo, heel wat, ja, je komt terug op aarde. Zouden wij ons in een ruimtecapsule bewegen, dan hebben wij niet meer de zwaartekracht. Dan zie je inderdaad mensen zweven, want geen zwaartekracht. Maar hoe kan het nou dat, ja, die wordt de aarde door zwaartekracht aan elkaar gelegd, maar hoe kan het nou dat al die planeten en zo, dat Jupiter, ik heb hem al genoemd, Venus, Saturnus, ons melkwegstelsel, hoe kan het nou dat, wat is nou de kracht die dat bij elkaar houdt? En meneer Oort zei in de 30er jaren van de vorige eeuw, ja, we zijn erachter, dat is zwarte materie of donkere materie. De bisonkit van het heelal is donkere materie. Oké. In diezelfde tijd was er meneer Fritz Zwicky, een een Zwitserse astronoom. En die zei, ik heb het gezien. Donkere materie bestaat echt door mijn telescoopje. Maar ja, donkere materie door je telescoop. Niet zoals dat je het hierbij hebt natuurlijk. Goed. Men dacht dat met de deeltjesversneller, ik ga even het moeilijk doen nu, bij Genève, dat is de, noem het heet dan de Large Hadron Collider, dat ding is een ellips of een cirkel eigenlijk van 27 kilometer lang, van gehoord misschien, maar gaat nog een grotere bouw trouwens, en men zei, daar gaan wij zwarte materie in ontdekken. Wat denk je dat ze gevonden hebben? Nul. Noppes, nada, helemaal niks. En nu zegt men, ja maar zwarte materie, daarvan zeiden wij, dat houdt het heelal bij elkaar. Maar we ontdekken geen zwarte materie. En de basic question, de basisvraag in de astronomie is op dit moment, maar wat houdt het heelal eigenlijk bij elkaar? We weten het niet. Wat zeg ik dan als christen? Dan zeg ik dit, de vraag, wat houdt het heelal bij elkaar, dat is niet de goede vraag. De vraag moet zijn, wie houdt het heelal bij elkaar? En wat zegt dan de Hebreeënbriefschrijver door de Heilige Geest? Hij staat er, die alle dingen draagt door zijn krachtig woord. Wauw! Maar als dat waar is, en ik geloof dat dat waar is, dat betekent dus dat dat cadeau, hè, dat kind in de kribbe waarvan je alleen maar het tegemoet kunt treden door op je knieën te vallen te aanbidden, dat ik dus in contact met hem staand, verbonden ben met de grootste kracht van het hele heelal. Wauw! Dat vind ik goed nieuws eerlijk gezegd. Maar dat is het wonderlijke van Hebreeën, er staat achter. Dus die alles bij elkaar tot zijn krachtige woord. Nadat hij de reiniging van onze zonde door zichzelf tot stand had gebracht. Zich gezet aan de rechterhand van de majesteit en de hoogste hemelen. Die de reiniging van onze zonde door zichzelf tot stand heeft gebracht. Hoe groot zijt gij. Dus, wacht even Kees. Dus je komt me nu vertellen dat de kracht die alles in elkaar houdt, het hele universum, hè, een stofje aan de weegschaal getuigt Jesaja, dat die dus zoveel van mensen houdt, dat die naar de aarde komt als een kind. Ja, dat is het wonder. Ja. Dat is nou het wonder. Dat cadeau, lieve mensen. Dan denken, maar heren, hoe kan dat? Wauw, het is waar. En daar kan ik alleen maar in verwondering buigen. Hoe groot bent u? Maar er staat iets achter, hè. Heeft zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemel. Het was een zwak voorbeeld van die koning Leopold. Maar het beeld wordt duidelijk. Hij heeft opnieuw getuigd, hè, Colossense, Filippense, van dat hij die heerlijkheid opnieuw, ja, gekregen, die tijdelijk had afgelegd, die heeft hij nu weer. En daar is hij. En wat doet hij daar? Er staat, we hebben dat gelezen. Daarom moest hij in alles aan zijn broeders gelijk worden. Aan zijn broeders. En wat? Degene die dit heelal, die wil mij dus door geloof zijn broeder noemen, ja. Opdat hij een barmhartig en een getrouwe hoge priester zou zijn in de dingen die God betreffen. Om de zonde van het volk te verzoenen, lieve mensen. Dit gaat ook over Israël. Zijn broeders. Want waarin hij zelf geleden heeft, toen hij verzocht werd, kan hij hen die verzocht worden te hulp komen. Ja. Wanneer zal dat gebeuren? Dat Israël het zal gaan zien. Dat het wonder wat ik hoop dat we allemaal hebben mogen meemaken, misschien heel spectaculair, misschien heel in een soort natuurlijke flow zou je bijna zeggen. Wie is hij? Wie is hij? Degene waarvan wij maar ook maar weten dat in ons land, in onze cultuur, Mensen zeggen, Heer Jezus, en anderen zeggen, Jezus. Dat doet wat met mij. Als ik dat hoor, dan kan ik het bijna nooit laten. Hey, joh. Weet je eigenlijk, geloof jij ook? Geloof. Ja, jij noemt de naam van Jezus. Dat is voor mij het allermooiste wat er bestaat. Oh, oké. Oh, sorry. Maar mijn garage in Rotterdam. Jongens, stil. Kees is er. Niet vloeken. Okay. Ik hoop dat mijn getuigenis nog iets meer is dan hè, maar lieve mensen, kunnen wij dat over onze kant laten gaan? Maar ik zeg, ja, ik ga het gewoon zo zeggen. Als zijn naam wordt gemaakt tot een bijwoord. Barry McGuire. Als u de naam, misschien zegt hij naam Barry McGuire is. Of de lied Eve of Destruction. Die kwam later tot geloof. Toen ging die optreden met een fantastische groep mensen. En toen zei hij dit, hij zegt, we weten in de Bijbel dat er maar één naam onder de hemel is gegeven, waardoor wij behouden moeten worden. En zijn naam is Jezus. En toen zei hij, als de duivel het voor elkaar krijgt om die naam tot een soort van bijwoord te laten worden. Toen zei hij letterlijk, waarom noemen ze de naam van Jezus? Ook in het Engels. Hè? Hij zegt, waarom niet Boeddha of Baha'u'llah of Mohammed of wat dan ook? Omdat de duivel weet dat het draait om die naam. Geen naam is er beter. Ten slotte dit. We maken bijzondere tijden mee. Ik las een artikel in de Jerusalem Post. Ik vind het een indrukwekkend, voor mij persoonlijk een profetisch artikel. Het is geschreven naar aanleiding van de gebeurtenissen dat meneer Erdogan van Turkije, dit is even mijn mening, hè, dat meneer Erdogan van Turkije nu zegt, ik wil mij met Libië gaan bemoeien. En het stuk, ik ga niet allemaal heel uitgebreid citeren, heeft een conclusie. En dit is de conclusie van het stuk in de Jerusalem Post. Ik zal hem lezen. In het Engels zal het zo vertalen. Dan zegt hij, Turkish expedition to Libya is just one symbol of that new world order in the Middle East. Dus de expeditie, zo noemen ze het, van Turkije naar Libië is slechts één symbool van die nieuwe wereldorde in het Midden-Oosten. Indrukwekkend artikel, ik heb het gelezen. Dit is wat ze zeggen. Wij kennen het rijk van de Meden en de Perzen. Sterker nog, wij kennen die uitdrukking. We zeggen dat, hè? Dat is een wet van Meden en Perzen. En zelfs in onze tijd is het, als wij iets zeggen, iets is onherroepelijk, vast en zeker. Dus dat is, zo weer, ja, zoals mensen, ja, dat is echt geen wet van Meden en Perzen. Dit is wel een wet van Meden en Perzen. Het rijk van de Meden en de Perzen, dat strekte zich uit van het huidige Iran, Irak, en met name de westelijke kant waar Turkije ligt. Het strekte zich uit voor een deel van Europa, een deel in Azië, wat we nu kennen als Pakistan, zelfs een deel van India, en eigenlijk in het hele gebied van Noord-Afrika. Het rijk van de Meden en de Perzen. Dat is omvergekeerd uiteindelijk door Alexander de Grote. Na de tijd van de Bijbel kwam er een ander volk ten tonele, eigenlijk uit de Caucasus, uit het noorden. En zij trokken naar een land, Anatolië, en we kennen hen nu als de Turken. De Turkse taal, een heel gecompliceerde taal tenminste voor mij, is niet een Arabische taal, maar ze zijn dus in meerderheid islamitisch. De Turken hebben nog een andere naam, en het is de naam van, hoe heette hun rijk ook alweer, het Ottomaanse Rijk. Het Ottomaanse Rijk. Als u voor de grap eens zou uitzoeken de grootte van het Medisch-Persische Rijk, het Rijk van Mede en de Perzen, en het Ottomaanse Rijk, dan zou je zeggen, hè? Je kunt het niet helemaal op elkaar leggen, maar het lijkt er wel op. U weet dat de Ottomanen aan de poorten van Wenen stonden. En waar ze teruggeslagen zijn. U weet misschien dat ze Noord-Afrika in bezit hadden. En u weet zeker dat zij het Midden-Oosten in bezit hadden. En dat vandaag, januari 2020, het precies 100 jaar geleden is, in januari, dat er de verdeling was van Parijs, het congres van Parijs. Daar werd, nadat de Ottomanen door de Engelsen verslagen waren, werd de wereld zoals we het nu kennen ingedeeld in het Midden-Oosten. En wat zien we nu? Er is van alles gebeurd sindsdien. En er is ISIS gekomen en weer verdwenen. Er gebeuren allerlei dingen. U weet het, in Parijs. Het is nu officieel die ene man die terroristische daad deed. En bidden we alsjeblieft voor moslims. Maar deze man die terroristische daad deed, was iemand die moslim geworden was. En die zijn mes tevoorschijn trok. En op mensen is gaan insteken. Eén persoon gedood, één persoon zwaar gewond, voordat hij zelf werd doodgeschoten. Hebt u gelezen dat hij een vrouw aansprak en aan haar vroeg, ben jij moslim? Waarop ze zei ja. Hij zegt, dan moet je een gebed, heb je dat gelezen? Dan moet je het gebed reciteren en zij kon dat en daarom liet hij haar lopen. Ik zit niet hier islamieten te bashen, hun godsdienst mogelijk wel, dat wel, maar dat wij bidden, ik had het mensen over uit Iran, aan wie de Heer Jezus zich openbaard heeft. Maar als wij het hebben over de Heer Jezus, als wij, en dan denk ik, wat mijn kleinzoontje zei, ik snap het misschien niet helemaal, maar Heer, dank u wel. Ik kom tot de conclusie dat de Heere God bezig is, denk ik, in deze laatste dagen, zie de Maranatha-boodschap, dat wij zien dat het oude Medisch-Persische Rijk en het Ottomaanse Rijk, dat het in elkaar begint te vloeien. Iran op dit moment, wat daar gebeurt, waar een massale opwekking bezig is trouwens, is tegelijkertijd bezig met kernwapens te ontwikkelen. Wij zien het Turkse Rijk, een van de sterkste legers van Europa. Sorry, we hebben onze tanks ingeleverd. Ik heb daar voor de rest geen mening over, althans niet vanaf deze kant. Maar de NATO wordt voor een deel gedragen, ook door Turkije. Wat een alliantie met Rusland op een aantal punten, met die raketten is aan. Waarom ik u dit vertel? Omdat ik geloof, zie de Maranatha-boodschap, dat wij in zulke bijzondere tijden leven, dat wij als nooit tevoren het nodig hebben om A, voor de Heer Jezus te knielen en hem te aanvaarden van, als de redder van je leven. Dat wij, als we dat gedaan hebben, ik hoop u allemaal, dat wij zullen gaan groeien om hem de plaatsen geven die hem toekomt, Vader, Zoon, Heilige Geest, maar hem te eren, te aanbidden, tot de nummer één prioriteit van ons leven te maken, als je dan toch goede voornemens hebt, dat wij zijn woord dagelijks zullen lezen, want we weten dat er zware tijden komen, zegt de Bijbel. Tegelijkertijd, hij belooft ons nooit in de steek te laten, in de zin van, ik ben met je, zegt hij, alle dagen tot aan de voltooiing, volleinding van de wereld. Maar dat wij wel eens, misschien dit jaar, misschien zal het duren nog, ik weet niet hoeveel jaren, maar juist op een punt staan om iets te gaan zien aan zijn ongelofelijke comeback op de Olijfberg. En dat als nooit tevoren de wereld zich is gaan ontwikkelen opnieuw, voor de gevolgens de grote rijken. En daarom, ik vind het een geweldig artikel, en ik citeerde het al wat daar stond als slotzin, maar ze zeggen het volgende, de expeditie naar Libië, wat ligt dan ook in de lijn van Cyprus, wat door N74, dat weet u, de Turkije wederrechtelijk is ingenomen, waar nu ongelofelijke voorraden aardgas ontdekt worden, waar ook Israël trouwens enorm van profiteert, in hun gebied, het Behemothgebied, ongelooflijk veel aardgas. Dan staat, ze zeggen, het is slechts één symbool van de nieuwe wereldorde in het Midden-Oosten. Mag ik dit tegen jullie zeggen? Die wereldorde is helemaal niet nieuw. Namelijk, wat je ziet, is die aan het terugkomen. Ik zei wel eens, de duivel heeft een beperkt repertoire, maar eindeloos veel herhalingen. En wij zien voor onze ogen zich de dingen ontwikkelen. En nogmaals, dit was even mijn blik in de toestand op de wereld, terug naar de veilige grond van de Bijbel. Die zegt ons, hij is degene die alle dingen draagt door het woord van zijn kracht. Maar heeft de reiniging van onze zonde in zichzelf tot stand gebracht. Iemand zei eens, de eeuwigheid zal niet lang genoeg duren om hem daarvoor te prijzen. Dat, lieve mensen, is de andere weg langs welke wij naar huis mogen gaan. Dat is de andere weg die ons leven glans en toekomst geeft. Dat is die andere weg samen met hem die zei, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Hoe werden christenen ook alweer genoemd? Als voordat ze christen heten, mensen van de weg. En dat is hij. Amen. Ik heb gezien dat ik een dankgebed mag uitspreken. En dan zingen wij zometeen Johan de Heer 287, de versen 1, 4 en 5. Dus na het dankgebed zingen wij Johan de Heer 287, 1, 4 en 5. Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij u van eeuwigheid. Zullen we samen danken. En we willen natuurlijk ook voorbeden doen. Ik pak even de lijst erbij die broeder Henk hier heeft gegeven. Laat ze bidden. Heer Jezus, hoe groot bent u? God met ons. We aanbidden u, Vader, Zoon en Heilige Geest. De Almachtige God, de Schepper van de hemel en van de aarde. Heer Jezus, wij mogen u ook kennen vanuit uw woord als degene die is gekomen naar de aarde. Die het goden gelijk zijn, niet als een roof heeft geacht, maar zichzelf overgegeven heeft, aan ons gelijk is geworden. Heere, dat wonder. Heer, ik bid dat u ons daar, en ook mezelf, voor het eerst of opnieuw, een hele diepe indruk van geeft. Heer, hoe bestaat het dat die almachtige God naar de wereld komt, naar de aarde komt, en ons in alles is gelijk geworden, maar zonder te zondigen. Heer, maar nu u bent opgestaan. U die gestorven bent aan het kruis van Golgotha, maar bent opgestaan en leeft. Heer, nu mogen wij weten dat u zit aan de rechterhand van God en u zult terugkomen. Heer, de wereld is in beroering. Er is zoveel, Heer, wat er in het afgelopen jaar is gebeurd. Er kan vervolging van christenen, Heer, wat staat ons te wachten in een nieuw jaar. Maar dit mogen wij weten en die andere weg die wij mogen gaan, Heer, is een weg van uw bescherming en bewaring. En Heer, dat spreken we ook over elkaar uit. Heer, en we denken aan onze broeder Dick Wolbers en zijn vrouw, Heer, waar het niet zo goed mee gaat. Heer, wij bidden om uw genade. Uw genade over hun leven, Heer. Uw opstandingskracht. We dragen hen aan u op. Riet van der Weerthof, Heer, we dragen haar aan u op voor een oogoperatie die ze ondergaat morgen. En we bidden dat u alle ziel wel maakt. Heer, het is zo spannend als dat gebeurt met je oog, met je ogen. Dan, Heer, dan bidden wij om uw genade, dat het goed zal gaan, dat u alle ziel wel maakt. Heer, we weten aan broeder Maarten Ezinga, bevorder tot heerlijkheid. De man u bij u zijn. Heer, maar juist nu ook dat zijn dochter een operatie zal ondergaan komende vrijdag. Heer, als ze al haar vader heeft verloren, dan bidden wij dat u haar genade wil geven, Heer, dat u ook daar alles wil welmaken. Heer, het zijn woorden die we gesproken hebben vandaag over hoe groot u bent, Heer Jezus. Wij bidden voor de vrede van Jeruzalem. Wij bidden, Heer, voor mensen als Erdogan, voor Assad, van allerlei mensen, Heer, voor Trump, voor Poetin, voor de leiders van de wereld, Heer, dat u hen wil leiden, Heer. Mensen zijn daar niet voor niks. En Heer, of het nu volgens ons idee is of niet, Vader, u roept ons op om te bidden voor overheden en hooggeplaatsten. Heer, zo doen we dat. Heer, maar bovenal bidden wij, Heer, dat wij op die andere weg, die we mogen gaan naar ontmoeting met u, Heer Jezus, dat we mensen mogen meenemen. Heer, dat we mensen mogen zien komen aan de voet van het kruis, om nieuw leven te ontvangen, Heer. En zo bidden we voor een jaar 2020 of 2020, Heer, dat het een jaar zal zijn waarin u ons wilt zegenen en behoeden en beschermen. Heer, dat u misschien juist dingen gaat doen omdat u die machtige God bent. Omdat uw liefde zo groot is en uw genade zo geweldig en uw wonderen zo talrijk zijn. Heer, dat er misschien ook dit jaar dingen gaan gebeuren die wij eigenlijk tot voor kort of tot nu toe voor volkomen onmogelijk hielden. Heer, doorbraken en levens van mensen, misschien mensen die wij zo nodig missen, familieleden, dierbare kinderen, kleinkinderen, ouders, broers, zussen, collega's. We dragen hen aan u op in het moment van stilte wat we nu willen nemen, willen wij ook in gedachten misschien juist veel mensen bij u brengen waarvan we weten, Heer, dat we zo graag zouden zien en weten dat u dat graag wil zien. Dat ze net als die wijzen komen om u te aanbidden. Heere God, we dragen dit alles aan u op. We bidden, Heer, om uw verrassingen, uw wonderwerken, uw genade, uw liefde. Ook in tijden, Heer, van beproeving. Juist op dan zegt u, Heer Jezus, ik ken het, ik heb het meegemaakt. Ik ben met je. Hoe groot bent u? Amen.